Hij leeft. Heel mooi om zo samen te zingen. En samen een klein beetje mee te mogen neurien. Want dat is wat we doen hier. We zingen niet luid, we zingen heel zachtjes. Maar hij hoort het. Jezus, hij leeft. Ik wil vandaag met je spreken over het hart van de kerk. Waar gaat het om? Als allerlei dingen wegvallen, als je thuis zit op de bank. En ik had dat zelf ook een beetje last van de laatste maanden. Ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat ik niet zingen kon. Totdat we samen op de bank zaten en met die YouTube zaten mee te neurien. En toen dacht ik, gast, je kan helemaal niet zingen. Ik zat er zelfs naast en ik zat te brommen. En toen zei ik tegen mijn vrouw, schat, wist jij dat? Toen zei ze, ja, dat weet ik al 45 jaar. En ik hou nog steeds van je. Toen zei ik, nou, dat is wel lief. Maar het valt op als je met z'n tweeën zingt. En toen ging ik nadenken van de week en die week ervoor. Toen dacht ik, waar gaat het om? Wat is nou het hart van de kerk? Waar gaat het om? Gaat het om liturgie? Gaat het om hoe mooi je zingt? Gaat het om de dingen die we hebben? Het gebouw of de buitenkant dingen? Waar gaat het werkelijk om? Was het de kern van de kerk? Dat is waar ik over nadacht. De kern van de kerk. Natuurlijk is zingen heerlijk. En ik heb dat gemist. Ik ben zo blij dat er vandaag weer wat mensen, een klein beetje mensen mogen komen die zachtjes meezingen. En dat is heerlijk om weer samen te kunnen zijn. Ik heb dat gemist. Maar ik geloof dat als je teruggaat naar de hart van de kerk, dan mag je ook geloven dat, en dat zag ik in Matthäus van de week, toen de Heer Jezus aan zijn discipelen aan het uitleggen was wat er zou gaan gebeuren. Hij bracht lessen van de hemel naar de aarde. Hij liet hun dingen zien. Bijvoorbeeld, die waren zo anders dan het Oude Testament, wat ze gewend waren. Ze kwamen met nieuwe dingen. En ik moest een beetje terugdenken aan de tijd dat wij zendelingen waren in Oezbekistan. Oezbekistan ligt bij Afghanistan. Dat is een land waar je niet bij elkaar mag komen. Dus wij hadden 7 jaar lockdown. 7 jaar niet naar de kerk geweest. 7 jaar elkaar bijna niet ontmoeten. Behalve in het bos of in de sauna of in het zwembad. En kwamen we in kleine groepjes bij elkaar. Niet om elkaar niet te besmetten, maar om niet gepakt te worden. Om niet op te vallen. Zodat ze ons werk niet in gevaar konden brengen. Want wij waren bezig dit boek in het Oezbeeks te vertalen. En we wouden dat graag afmaken. Ons verlangen was om het woord van God te geven aan de broers en zussen daar en te zeggen, dit is het woord van God. En daar hadden ze niks. Er was geen kerk. Er was geen samenkomst. Er was geen gel om je handen te wassen. Er was helemaal niks. En toch was de hart van de kerk was daar wel. Want de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, het gaat niet om de omstandigheden. Het gaat niet om de plek waar je bent. Want je kan het verhaal wel herinneren. Ik kwam een keer een vrouw die zegt tegen Jezus, waar kan ik het beste aanbidden? Moet ik naar de tempel gaan? Moet ik op een berg klimmen? Is een podium een goede plek om te aanbidden? En dan zegt de Heer Jezus, nee, daar zit het hem niet in. Het zit hem niet in die buitenkant dingen. Het zit hem van binnen. En toen ik daarover nadacht van de week, toen was het eigenlijk hetzelfde dat ik wel eens tegen Oezbeekse broers en zussen wat vertelde over hoe het in Nederland ging. En toen zei ze, mogen jullie elke zondag bij elkaar komen? Ik zei, ja, wij wel. Nou ja, de laatste 3 maanden wat minder. Maar vroeger wel, voor die tijd, hè, voor maart, mochten we elke we mochten hard zingen. Er was niemand die het afluisterde. Ze zeiden, wat is dat bijzonder dat jullie dat zo mogen? Ik zei, ja, we mogen heel veel. De Jezus die kwam naar de aarde om zijn discipelen dingen te vertellen over de hemel. Hij zei, bij mijn vader gaan dingen gewoon anders. In het koninkrijk van God zijn dingen anders. Maar ik kom die dingen om te vertellen, zodat jullie hier op aarde daar iets mogen doen. Want zij waren ook gewend om naar de tempel te gaan. Dat was de plek van aanbidding. Als er ergens zonde vergeven was, was het daar waar de tabernakel was. Daar waar de tempel was. Daar kwamen ze. Elke keer opnieuw gingen ze naar de tempel. Dat was de plek waar God was. Kijk maar het Oude Testament. Je had dan het leger, je had dan de Israëlieten. En in het midden stond ergens de tempel. Hij was het midden van het volk, maar hij was onzichtbaar. Je kon er niet bij komen, je kon het niet zien. Hij was in dat ding, hij was aanwezig, maar hij was de almachtige, de onzichtbare. De El Shaddai. En dan komt hier Jezus. In het hele Oude Testament zie je die enorme afstand tussen God en het volk. Tussen God en zijn volk. En in het Nieuwe Testament zie je dat er Jezus komt en zegt, ik ga je geheimenissen van Vader delen met jullie. En die geheimenissen die mag je meenemen. Nou, dat moet mind-blowing zijn. Het moet voor hen gewoon zo bijzonder zijn dat ze dachten, waar hebt hij het over? Dat was hetzelfde dat ik tegen de Oezbeekse broeders en zusters vertelde, dat ik mijn eigen vrouw gevonden had. Toen zei ze, dat kan toch niet, dat doet je moeder toch? Ik zei, nee, ik heb ze zelf gevonden. Mijn moeder wist nergens van. Ik heb ze helemaal zelf gezien. Ik zag ze, toen dacht ik, dat is een leuke meid. Heb jij zelf je eigen vrouw gevonden? Ik zei, ja. Oh, dat komt in onze cultuur niet voor. Daar zoeken onze moeders zoeken vrouwen die bij ons passen. Ja, ik zei, dat is ook heel handig. Maar als mijn moeder dat gedaan, dan had ik deze nooit gehad. Weet je wel zo van, dat gaat niet gebeuren. Ik kies zelf. En zij keken me aan en ze zeiden, maar was jij met 17 jaar dan al zo wijs dat je wist wie de juiste was? Toen ging ik nadenken. Toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik er eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Dat was mijn gevoel. Nou, gelukkig is mijn gevoel waarheid gebleven. Want we zijn nog steeds bij elkaar na 46 jaar. Maar het verschil tussen cultuur, toen ik vertelde dat dit, toen zeiden ze, dat kan toch niet? Dat bestaat toch niet? Nou, toen er Jezus naar de aarde kwam en tegen zijn discipelen vertelde dat de Vader in de hemel hun Vader was. Hebben ze het nog volgens mij nog... Dat hoorden ze, maar dan dachten ze, hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou onze Vader zijn? Hoe kan hij nou... En wat is dan het hart ervan? Hoe kan hij... En toen ging hij in Matthäus, ga ik even die voorlezen, ik lees even mee. Matthäus, ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend verklaren zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hem laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn. En toen ik vorige week en die weken ervoor bij ons thuis hier in Veenendaal op de bank zat, samen met mijn vrouw, toen dacht ik, wij zijn samen kerk. Wij zijn samen kerk. En God is in ons midden. Want er staat waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Eigenlijk, dat is waar het om draait. En in een kerk, en ik ben nu een jaar of 25 voorganger, voordat je het weet gaat het om de buitenkant dingen. Gaat het om de liturgie. Of het gaat om de lengte van de dienst. Of het gaat over de sterkte van de lampen. Of het gaat over dat, of het gaat over de smaak van de koffie. En we hebben zoveel dingen waar we over kunnen praten. Maar als je niet uitkijkt, dan verlies je de kern van de kerk. Dan verlies je waar het werkelijk om gaat. En er zijn zoveel landen, ook nog om ons heen. En niet eens zo ver weg hoor. Het is maar 8 uur vliegen hier vandaan. Het is geen vakantieland, maar het is wel een land waar mensen nog steeds niet samen mogen komen, omdat de overheid zegt, dat is niet goed voor jullie. En in dat soort landen zijn kleine groepen mensen die toch samenkomen. Die zeggen, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Daar ben ik in hun midden. En dat is krachtig. Daar wou ik vandaag iets over zeggen. Dat God ons samenbindt en dat hij zegt, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. En dat was ook iets wat de Israëlieten in het begin niet konden begrijpen. De Joden hadden dat nooit gehoord. Maar er was altijd een regel. Als ze naar de tabernakel gingen, naar de tempel gingen, dan moest er een meerderheid zijn, zodat ze samen konden komen. Ik heb van de week nog gehoord, op televisie was ergens een plek. Er waren weinig Joden meer. En de vraag was nu, mogen we nog samenkomen? Toen dacht ik, je moet eens even Matthäus lezen. Want er staat, als er twee of drie bij elkaar zijn, dan is God in hun midden. Hij wil daar zijn. Hij wil dichterbij komen. Nou, als je dan die dingen gaat zien, dan denk je op een gegeven moment, dan is de kerk, onze kerk, is jullie kerk, samen zie ik als het lichaam van Christus hier in Veenendaal. Dan mogen wij de plek zijn waar mensen kunnen komen. Waar voor genezing, voor herstel, voor vergeving. Alle dingen die de Heer Jezus gedaan heeft, die heeft hij aan ons, de kerk, opdracht gegeven. Doe jullie net zo. Doe precies hetzelfde wat ik jullie voorgedaan heb. En dan moet je denken aan dat leermeesterschap. Van vroeger, als je een vak wou leren, Dan ging je bij een bedrijf werken. Dan ging je bijvoorbeeld 4 dagen ging je meehelpen met een monteur. En 1 dag ging je naar school. En als je dat lang genoeg gedaan had, ik denk 1 jaar of 3, 4... dan ging er vanuit dat je het vak kende. En dan kreeg jij iemand naast je. En die nam je mee en die leerde je het vak. Je leerde hoe je automonteur moet zijn. Of je leerde, in mijn geval, hoe je een graficus moet zijn. Iemand die verstand heeft van drukwerk. Dat leerde ik van mijn leermeester. Maar jaren later was ik zelf leermeester. En ik heb andere jonge mannen en vrouwen het vak geleerd. Nou, dit is wat er Jezus is komen doen. Hij kwam naar de aarde als een leermeester. Hij zei tegen de discipelen, je kunt van mij leren. Kijk maar, ik doe het jullie voor. Nou, wat deed hij dan voor? Hij zei, als we samen zijn, jullie en wij, dan ben ik in jullie midden. Dan zou je zeggen, ja, tuurlijk, hij was er toch. Maar dit sprak hij tegen zijn discipelen met het oog erop dat hij straks weg zou gaan. Want hij wist dat hij naar de aarde was gekomen voor een tijdelijke situatie. Om het licht van de hemel op de aarde te brengen. Om de wil van de Vader te voldoen. Maar hij zei eens tegen hun, straks als ik er niet meer ben, dan zal ik altijd bij jullie zijn. Ik laat jullie niet achter. Jullie zijn niet alleen. Ik blijf bij jullie. En ik blijf in jullie. En toen ik dat als zendelingen dat mocht uitleggen aan de broers in Oezbekistan en de zussen, toen zeiden ze, oh, is dat geweldig. Als jij straks weggaat en het woord van God blijft hier, dan zit het geheim in het woord. Ik zei, nee, hij zelf is in jullie. De Heilige Geest die openbaart het zoonschap Gods. Oh, toen kan ik me herinneren, een van de eerste avonden dat ze dat hoorden, toen zeiden ze tegen, oh, dan hebben wij die Heilige Geest heel hard nodig. Ik zei, ja, wij allemaal. Wij kunnen daar niet zonder. Want zonder dat zijn we wees. Zijn we alleen. Zijn we alleen gelaten, dan voelen we ons alleen. En daarom kan je zelfs in deze lastige periode, met heel weinig mensen in de kerk en veel dingen die niet doorgaan en veel dingen die geschrapt zijn. Ik heb maart niks anders gedaan dan kruisen gezet. April kwam, alle trouwerijen gingen niet door. Toen kwam mei, allemaal ging ook niet door. Nou, heel voorzichtig, komende week weer 2 trouwerijen. Met weinig mensen, maar in ieder geval het feest gaat weer beginnen. Alleen het gaat nog steeds geleidelijk. En toen dacht ik, in die tijd dat het lastig is, is de tijd dat dingen niet mogen, dat niet kunnen, vanwege gezondheid of vanwege andere dingen, dan denk ik, en is het goed om te weten, dat we niet alleen staan. Hij is in ons, hij is bij ons. En als ze dat dan in ons zijn en bij ons zijn, dan mogen we ook weten dat we die dingen van hem gaan doen. En toen dacht ik van de week, dat is mooi hè. Want als de Heer Jezus in ons is, door zijn Heilige Geest, want hij zei, ik ga naar de Vader. En de Vader gaat zijn geest naar jullie. En die zal altijd bij jullie zijn. En toen ik dat kon uitleggen aan de broers op het zendingsveld en de zussen, toen zei ze, dus als jij straks teruggaat, Kees, en dan blijft de Heilige Geest hier. Ik zei, ja, die is niet van mij. Is nooit van mij geweest. Die is van de Vader. En de Vader geeft hem jullie als je erom vraagt. Nou, de eerste keer dat wij neerknielden daar in een sauna in Oezbekistan. En de broers vroegen om de Heilige Geest dat die zou komen. Toen dacht ik, de Heilige Geest is zelfs niet eens aan een gebouw gebonden. We zaten daar met 45 mannen in een sauna. En zeiden, de Heilige Geest wilt u komen, wilt u ons volmaken van uzelf. Zodat wij vol zullen zijn. Zodat we zullen overstromen naar de mensen om ons heen. En dat is gebeurd. Zo gaaf. Keer op keer heb ik het gezien. Dat God, als je ergens om vraagt, want dat zegt de Heer Jezus hier, als 2 of 3 mensen in mijn naam iets vragen, de Vader die zal het hun geven. Dus er zit een belofte aan vast. Ik zou kunnen zeggen, de Vader zegt, ik heb mijn zoon autoriteit gegeven om dat wat ik heb weg te geven. Ik heb mijn zoon autoriteit gegeven dat wat in de hemel is, te delen met de aarde. En dat is goed nieuws, broers en zussen. Daarom kunnen we dit soort liederen zingen zoals we net gezongen hebben. Hij is overwinnaar. En wij mogen vasthouden aan de belofte dat hij altijd bij ons zal zijn. Dat hij ons nooit in de steek zal laten. Dat we geen wezen en weduwe zijn. Misschien zijn we dat ja, ik heb geen ouders meer. Maar dan zou ik zeggen, je bent een wees. Nou, zo voel ik me eigenlijk niet. Ik heb heel veel vaders en moeders in de Heer. In het geloof. In de kerken waar je komt. Waar je mensen hebt die ouder zijn. Die vasthouden aan de belofte dat hij terug gaat komen. Ik kan nog herinneren dat tante Corrie bij mijn schoonouders thuis kwam in Drachten. En toen zag ze een klein jongetje liggen in een reiswieg. Dat was mijn zwager. Hij heet Johan. En tante Corrie die kwam binnen en die zei op een gegeven moment, ik denk dat voordat dit kleine jongetje groot is, de Heer Jezus terug gaat komen. Nou, Johan is ondertussen verhuisd naar Renkum vorige week. Hij is 50 jaar en de Heer Jezus is er nog niet teruggekomen. Maar we houden vast aan die belofte. We houden niet vast aan het woord, we houden vast aan de belofte. Dat wat we de Vader vragen, dat hij dat gaat geven. En ik denk, als je dat hele Maranatha-gedachte, Heer Jezus, kom spoedig terug, dan mag je gewoon vasthouden. Tante Corrie was 50 jaar geleden al bezig met de wederkomst van Christus. Op een dag komt hij terug. En dan mogen wij met hem mee, en dan mogen we voor altijd bij hem zijn. Wat een geweldige belofte, dat wij thuis mogen komen. En dat woord is uit de hemel gekomen door de Heer Jezus zelf. Hij is naar de aarde gekomen en heeft het met ons gedeeld. En toen kwam ik om een paar dingen. Toen dacht ik, als we dan een cadeau hebben gekregen van de Heer Jezus, wat uit de hemel komt, dat we nooit alleen zullen zijn, maar hij zal in ons zijn, dan is dat het hart van de kerk. Dan kan je op allerlei plekken kan je kerk houden. Thuis op de bank, net op de camping, gaat prima. Ik zou haast zeggen, je hebt wel internet nodig, anders kan je moeilijk volgen. Maar voor de rest, je kan op de plek waar je gezet bent, kan je God aanbidden. Kan je zeggen, Heer, ik eer u. En dan hoef je niet eens hard te gaan zingen. Je hoeft niet te gaan staan. Je kan gewoon in jezelf, en dan kan je merken, Gods geest is hier, die is in ons. Dus we zijn niet gebonden aan de omstandigheden. Maar de omstandigheden die beïnvloeden ons soms. Ik vond dat wel. Ik vond het heerlijk om vanmorgen samen met een paar mensen samen mee te mogen neurien. Heel klein beetje voorzichtig mee zingen. Als een belofte, over een paar weken gaan we iets harder zingen. En we gaan elke keer iets harder zingen. Zodat we rond kerst weer op volle sterkte zijn. Tenminste, daar ga ik zelf vanuit. Dat hoop ik. Ik hoop dat zo graag. Als ik dan terugkijk en deze dingen zeg, dan zeg ik, denk ik bij mezelf, het belangrijkste is, toen de Jezus naar de aarde kwam, dat hij zei, diezelfde geest die de Vader mij heeft gegeven, die geef ik jullie. Pak hem aan. Bid ervoor. Heer, vul mij met uw geest. De geest van Christus. Dat is de geest die ons vergadert, die ons samenbrengt. Dat is ook de geest die tussen de kerken de liefde geeft. Ik hoor dagelijks, werk ik in Mozaïek. Maar vandaag mag ik hier zijn, want we zijn één lichaam in Veenendaal. En als je dat zo ziet, dat komt door de geest van Christus. Dat komt niet door de regeltjes. En dan krijg je, als je de geest van Christus ziet, dat is dat samenbrengen, dat één lichaam, verschillende gebouwen, maar één lichaam. Maar het gaat niet om die gebouwen, het gaat om dat ene lichaam. Want het gaat om die ene geest die hij geeft aan zijn kinderen. Wereldwijd. Tweede ding wat ik wil delen, is de gave van Christus. De dingen die hij gegeven heeft. Liefde, blijdschap, vrede. En de laatste, en daar hebben we straks ook een lied over gezongen, de genade van Christus. Is dat, als je goed beseft dat je werkt bij jezelf, ik heb het niet verdiend. Het is puur genade. Het is niet omdat ik goed ben of beter ben. Het is gewoon omdat ik iets heb leren kennen wat beter was dan ik. En dat heeft een naam. En dat is, de naam is Jezus. En die is naar de aarde gekomen om zijn armen heel wijd te doen. En te zeggen, kom maar. Want ik draag het voor jou. Je bent vergeven. Je bent geliefd. De Vader houdt van je. En de Vader wil je een geweldig cadeau geven, Kees van harte. En ik was 17 jaar oud. Toen ik op mijn knieën ging in Soest en in de ruimte. En zei, Heilige Geest, Vader, wilt u de Heilige Geest aan mij geven? Zodat ik het later weg kan geven. En toen ik het kreeg, toen dacht ik, aan wie mag ik het dan geven? Jaren later aan de Papenwas, jaren later aan de Oezbeken. En jaren later in Curaçao en vandaag hier in Veenendaal. De gave van God, gekregen van boven, die hebben we niet voor onszelf gekregen. Maar dan mogen we anderen mee zegenen. Mag ik u daarmee zegenen vandaag met de liefde van God? Met de trouw die altijd met ons meegaat, die ons nooit in de steek laat. Met die geweldige liefde die voor ons gezegd heeft, het is volbracht. Hij die uit de hemel kwam, heeft ons een belofte gegeven. We mogen zeggen, Abba, Vader. Dat is het hart van de kerk. De aanwezigheid van hem in ons dagelijks leven. En zo wil ik u zegenen. In Jezus' naam. Amen.
Wees het hart van de kerk tot die dag. Die zal komen, daar gaan we van zingen. Eenmaal oog in oog met de Heer.
Jezus, kom genadig hier er zijn. En u maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw pracht op die dag. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij en klinkt het overwinningslied. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt de Heer. Jezus, kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. Hier, u maakt ons anders en nieuw. Op die dag, op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en
ja, we mogen uitkijken naar die mooie dag die komen gaat. Ja. Mooie, Kees, ook het verhaal wat je net hield. En de voorbeelden die je vanuit de praktijk gaf, vanuit je eigen ervaring. Geweldig om te horen. Ik merkte wel toen ik zelf zat te luisteren, dat ik ook denk, hey, het opgeslokt raken inderdaad al snel. Hè, door de praktische dingen of door de hele liturgie. Het licht staat te fel, ja. Wat dan ook, zeg. Maar dat zijn dingen die ik zelf ook wel herken. Waar je er soms zo kritisch naar zit te kijken. En ik vroeg me daar nog wel af, vooral in deze tijd, omdat mensen veel thuis zitten te kijken. Heb je daar misschien nog ook tips? Hoe zou je dat nou kunnen doen om je daar minder door laten op te slokken? Door die gevoelens, zeg maar.
Nou ja, ik denk bij jezelf. Je moet ook heel uitkijken. Je niet opgeslokt wordt door angst en de andere dingen. En je gaat je op een gegeven moment zo focussen. Dus ik heb bijvoorbeeld voor mezelf bewust wel keuzes gemaakt. Ik kijk zeker het journaal. Maar ik ga niet elke avond naar die praatprogramma's luisteren waar allerlei prognoses mensen langskomen die zeggen van als dat gebeurt, dan moeten we daar bang voor zijn. En, want voordat je het weet, schiet je in een soort van angstmode. En dan denk je van het gaat niet goed, het gaat dit of het gaat dat. En ik had een voorbeeld, mijn kleinkinderen wouden graag komen logeren. Maar ik zei, opa en oma zijn hartstikke gezond hoor. De hamburgers staan klaar, dus kom maar op. Weet je wel. Ja, dus, ja. Maar ja, andere mensen hoorde ik later. Die zeiden, is dat verstandig? Ik zei, ja, die keuzes moet je zelf maken. Mijn kinderen zijn gezond, mijn kleinkinderen zijn gezond, wij zijn gezond. En wij hebben gewoon elkaar te hard nodig in deze periode om elkaar gewoon 4 maanden niet te zien. Dat houden wij niet vol, maar dat houden hun ook niet vol.
Ja.
Dat, dus je moet ook wel keuzes maken. En hier en daar, denk ik, mag je dan ook wel een heel klein beetje eigen beslissing nemen. En dat je zegt, ik kies ergens voor.
Ja.
Kijk, toen ik in dat land, wat ik net zei, woonde, daar was de overheid die bepaalde. Maar daaronder was heel veel wat ik zelf kon bepalen.
Ja, ja.
Kijk, en niemand kon voorkomen dat ik in de douchecel of in de sauna gewoon aan het zingen was. Dat kunnen ze je niet stoppen. Dus je mag ook keuzes maken zelf. En zegt van, nou, dat heb ik nodig. Dat is goed voor mijn gezin. En dat gaan we ook gewoon doen.
Ja. Ja, dat kan je denk ik ook juist in die volle afhankelijkheid van God doen. Hè?
Je
door
mag,
gebed.
Mag
door
verbidden. Je mag ook zeggen, Heer, wilt u ons leiden? Is dat wijs? En ik denk dat je dat soort dingen ook keuzes mag maken. Dat je samen met elkaar, maar ook samen met de Heer. Dus je mag bidden voor bescherming. En mag bidden voor wijsheid. Ik denk niet dat wij domme dingen moeten doen. We luisteren ook zeker naar de overheid. Dat moeten we ook blijven doen. Maar we mogen ook thuis mogen ook keuzes maken. Door bijvoorbeeld geluid iets harder te zetten. Dan denk ik, nou, dat doen de buren ook. Dus mag ik dan ook 1 keer per zondag iets harder zetten?
Ja, dat is net weer even anders. Ja. Ja. Inderdaad, in de thuissituatie het geluid harder zetten dan als het in de zaal is. Ja. Nee, ik merkte dat ook wel aan mezelf. Als ik kijk naar de afgelopen periode, dat je heel snel in de, zeg maar ook voor de gemeente als oudste, dat je heel snel de praktische dingen gaat doen. Dit moet geregeld, dat moeten we doen, zus moeten we doen. Nou, het is geweldig om te zien hoe dat allemaal opgepakt is. Maar als ik naar mezelf kijk, vond ik het ook wel lastig daarin van, hey, waarom doen we dit nu voor? Ja. En dat vond ik heel mooi hoe je dat net aanstipte. Van, weet je, het gaat niet om de kerk, zeg maar, als gebouw. Nee, het gaat uiteindelijk om Jezus.
Ja.
En ik denk dat we ons daar gericht op moeten houden.
Ja, we kunnen zo druk zijn met al die andere dingen, die ook wel goed zijn, dat we bijna de kern kwijtraken. En dan ben je heel hard bezig met alles. En daar heb ik in zending ook best wel last van gehad. Als je in een land bent waar heel veel armoede was, of er gebeurde een natuurrampen. En sommige van ons die schoten helemaal in de hulpverlening. Alleen maar hulpverlening. Dat is niet verkeerd, maar we komen wel met een doel. Wij kwamen met als zendelingen en wij moeten ons bezighouden met het woord van God. En met het vertalen van het woord van God. Kunnen we helpen? Help. Moet je je buren helpen? Doe het. Maar wij waren niet. Dus blijf bij je core activiteit. En dat was eigenlijk wat ik bedoelde. De kern is Jezus. En zijn woord. En hij zei, ik zal bij je zijn, ik zal je nooit in de steek laten. We hebben het net gehoord uit Matthäus. Al ga je naar het uiteinde van de wereld, ik ga met je mee. Ook op vakantie, ook op plekken waar je zegt, van, het is anders, het voelt anders. Maar er ging natuurlijk zoveel anders. Dit waren wij niet gewend, hier in Nederland.
Nee.
En dat was thuis werken, thuis zijn. Ja, voor veel mensen was dat gewoon lastig om dan je visie en je focus te houden. Ik ben deel van een kerk, want je komt er niet meer. Maar goed, dat zijn onze gevoelens. Maar je waarheid is dat je wel deel van de kerk bent, want Christus is in jou.
En
dat wou ik eigenlijk zeggen.
Dat is heel mooi. En ik denk daarom ook, hè, als ik straks dat kinderkwartier zag, hè, waar het ook ging over dankbaar zijn. Ja. Hè, juist ook kijken naar de dingen die we wel hebben. Ja. Juist wat we wel mogen. En hoe gezegend we eigenlijk zijn om in Nederland te wonen. Hè, waar we normaal gesproken eigenlijk helemaal niet in beperkt worden. Je mag in vrijheid samenkomen.
Heerlijk.
En daarom moeten we vooral denk ik leren kijken van, hey, in deze tijd, hoe bijzonder is het dat we het via de livestream mogen doen. Ja. Dat je als kring bij elkaar mag komen. Ja. Dat je als gezin bij elkaar God mag aanbidden op de plek waar je bent.
Dus je eigen voeden met positieve dingen. Ik heb bijvoorbeeld best wel eens gehad, ik voor de laatste maanden ook wel eens, omdat die agenda zo leeg werd, en dacht, wat ga ik daar nou doen dan?
Ja.
Nou, toen heb ik van die 2 kleine dopjes gekocht in mijn oren. Die kan ik op mijn telefoon aansluiten. En dat doet mijn zoon allemaal. Want opa doet wel net alsof hij overal verstand van hebt. Ja. Maar mijn zoon heeft er verstand van. Hij zei, pa, als je dan fietst, dan doe je dat ding in je zak en dan hoor je aanbiddingslied in je oren. Op je oren. En dat is zo heerlijk om dan te fietsen. Dan vul je je eigen met het woord, met liederen, met gedachtes van boven. En toen dacht ik, wat is livestream? Kan ook een zegen zijn. Je kan natuurlijk kijken alles wat we niet hebben. Maar kijk eens wat we wel hebben.
Ja.
En dan word je dankbaar.
Nou, mooi. Mooie afsluiting. Dank je wel. Dank je wel, Kees, voor je verhaal.